Hallo en welkom bij Veterstrik Fanatics, de podcast waarin ik op zoek ga naar creativiteit. En dat doe ik door de weeks met een gast. Ik ga in gesprek met een gast. En vandaag heb ik Wouter van Noord. En dat vind ik heel leuk, want ik ben al heel lang geabonneerd op de nieuwsbrieven van Wouter van Noord. Eén nieuwsbrief, Future Affairs, gaat over zaken die van invloed zijn op onze toekomst. Heel breed spectrum, maar heel interessante verhalen staan er elke week in. Krijg je gewoon in je e-mail-inbox. En een andere die onlangs is gestart is Transcend. Dat gaat meer over de zingeving. En eigenlijk het gesprek wat we hebben gehad gaat over dat snijvlak tussen zingeving en de ontwikkeling in de maatschappij en piemelgrappen. En dat in combinatie met creativiteit. Dus de rol die creativiteit speelt in zingeving, in de kant waar we heen gaan als maatschappij. En ik vond het heel interessant, want Wouter heeft daar wel echt ideeën over. Hij denkt daar veel over na en hij heeft ook, wat mij betreft, echt een goede visie op de rol die creativiteit kan gaan spelen op dit moment, in de tijdsgeest waar we nu in zitten. Dus dat is heel interessant en ik denk dat jij dat ook heel interessant vindt. Maar voordat we naar het gesprek met Wout gaan, wil ik even... Ik ben lekker on a roll, zoals ze in Amerika zeggen. Het gaat al 2 weken, heb ik een paar toffe klussen. Ik had vorige week natuurlijk al gehad over de interviews die ik gedaan heb met de top basketballers van Servië. Met Hardstyle DJ, die staat nu online met DJ B-Front. Die kun je nu luisteren op de kanalen Spotify, maar ook YouTube kun je hem zien. Van B2S en Decibel Outdoor. Daarin ga ik samen met MC Deviate een half uur praten met DJ B-Front. En dat is heel interessant, want we hebben het onder andere over een paniekaanval die hij heeft gehad op het podium. En dat is heel weird, want je verwacht zo'n podcast over hardstyle en de vraag wat is het meest gekke wat je ooit hebt meegemaakt. Verwacht je iets in de trant van het publiek ging uit zijn dak, de boksen sloegen kapot, whatever. Seks, drugs en rock'n'roll. Maar hij zei op die vraag, ik heb een keer een paniekaanval gehad op het podium. Toen gingen we daarover praten. En dat is super interessant. Buiten het feit dat DJ B-Front gewoon een hele creatieve gast is. En ook dat komt terug in deze podcast. Hij heeft bijvoorbeeld B-Front's Coffee Club. Dat is een koffieclub voor hardstyle liefhebbers. Of hardstyle voor koffieliefhebbers. Heel interessant. Het was een heel leuk gesprek. En heel veel van genoten. Maar gisteren had ik bijvoorbeeld mocht ik hosten voor Ridder. Een groot multinationaal tuinbouwbedrijf hier. Voor een intern event stonden we in Rotterdam in een hotel met als backdrop, als achtergrond de Maas en de Erasmusbrug. Ja, was echt fantastisch. Was ook leuk om te doen. Vond een beetje spannend van tevoren. Omdat het ging wel echt over bedrijfskundige materie waar ik zelf niet heel erg in thuis ben. Ik heb ooit 1 jaar bedrijfskunde gedaan en aan de Erasmus. En toen zeiden ze na dat jaar, weet je wat jij moet doen? Nou, iets anders, maar niet dit. Dus dat vond ik wel een beetje spannend, maar het ging eigenlijk hartstikke goed. En ik kon het gesprek goed leiden, ook al was er sprake van fysieke sprekers naast mij in de studio en online sprekers van over heel de wereld. Dat ging hartstikke goed en daar ben ik dan trots op. Daar krijg ik wel een goede boost van qua motivatie en energie. En gisteravond heb ik voor een aantal ondernemers hier, en dat is ook wel interessant, heb ik het concept van de Creative Toolbox, waar ik het al een paar keer over gehad heb hier in de podcast, ben ik gaan uitwerken. En heb ik geprobeerd samen met Glenn Mostert, die wel eens de gast is geweest hier, de fotograaf, ben ik gaan praten over een aantal creatieve tools die je als mens, maar ook als ondernemer, kan inzetten om het leven leuker en het werk makkelijker te maken. Want dat is waar het op neerkomt. En dat was heel leuk, was heel tof. Was tof om te doen, was voor IKN, een stichting ook een community van ondernemers die proberen kennis te delen en elkaar te inspireren. Het was heel tof om daar deel van uit te maken. En dat deden we, en dan komt het allemaal mooi bij elkaar. Dat deden we in The City, dat is een oude tennishal hier in Schravenzande, die is omgebouwd tot Family Entertainment Center, waar ik ook zeker in de opbouwfase veel mocht meedenken over het concept. Dus ik kon, terwijl ik aan het vertellen was over creativiteit, voorbeelden noemen uit mijn eigen werk daar bij de City. En daar hebben we samen met Glenn hebben we wel echt een, ik denk een toffe avond neergezet. Ik kreeg heel veel goede reacties, maar er is ook niet zo gauw iemand die na dat je een lezing of een presentatie of een keynote hebt gegeven gaat zeggen dat het helemaal ruk was in je gezicht. Maar volgens mij ging het wel goed. En dus tussen het hosten 's ochtends in Rotterdam voor Ridder en 's avonds presenteren en lezing geven aan ondernemers bij IKN, heb ik tussendoor 's middags met Wouter van Noord gepraat, de NRC-journalist. En dat was ook echt heel... je leert er zoveel van. En ik denk ook wel dat je dat terughoort in de manier waarop ik reageer op hem. Ik ben gewoon onder de indruk van hem. Niet zozeer van hem, maar gewoon van de kennis en de ideeën die er zijn. En dat heb ik ook als ik zijn nieuwsbrief lees. Dat inspireert. Als je het hebt over inspiratie, zijn nieuwsbrieven inspireren me enorm. Omdat het op een of andere manier... Het is wetenschap, het is journalistiek. Het is zingeving en op een of andere manier raakt het altijd een gevoelige snaar. Ik denk, dit is echt een fascinerend onderwerp. En of dat dan gaat over schimmels of big tech of whatever. Op een of andere manier weet hij altijd de interessante onderwerpen te vinden. En dat maakt hem ook iemand die de hele week bezig is met interessante ideeën. Maakt hem volgens mij ook een interessante gast voor een podcast zoals dit. Maar dat mag jij zelf beoordelen. We gaan naar het gesprek met Wouter van Noord. Veel plezier. We beginnen gewoon bij het begin. De eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel is, waar kennen wij elkaar van?
Van internet.
Ja, hè?
Denk ik wel. Ik denk van LinkedIn zelfs.
Ja.
Onverprezen professionele netwerkplatform.
Ja, nee, volgens mij ben jij zelfs iets van, ik weet niet wat de titel is, premium of topgebruiker. Of ik weet niet, jij wordt vaak geselecteerd door de eindredactie.
Ja, LinkedIn Top Voice. Terwijl ik niet
top
eens
voice.
Ja.
Nee.
Ja.
De Top Voice of LinkedIn. Ja, en ik weet niet wie van ons de ander geconnect heeft. Maar ik zag jou voorbij komen. Ik denk dat ik 2 of 3 keer een stuk van jou voorbij is gekomen. Dat ik toen zag, ja, dat is wel terecht een Top Voice of LinkedIn. Die moet ik even connecten.
Nou ja, en ik volg jou natuurlijk ook al wel jaren via Dumpert en Geen Stel en zo. Dus ik ken jouw naam en wat je doet ook al wel altijd.
Ja, dat is grappig. Dus jij bent dan vooral bekend vanwege Future Affairs en trends en de wereld een beetje toekomstbestendig maken en ik van Piemel grapjes. Dus daar zitten we aardig.
Volgens mij gaan we best wel ook in het gesprek erop uitkomen dat dat zo verschillend nog niet is. Wat betreft creativiteit en het gebruik maken van communities. Intappen op mensen die graag bijdragen aan toffe dingen.
Dus, ja, nou,
dat, weet dat, nog, dat die Piemel grapjes en toekomstdenken helemaal niet zo heel verschillend zijn.
En het een sluit het ander ook niet uit, kan ik wel vertellen. Maar nee, dat is zeker waar. Nou, laten we voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven?
Ik ben journalist bij NRC en ik ben daar nu, 6,5 jaar in dienst. Begonnen op de economieredactie echt als een soort harde tech-redacteur over de macht van big tech, kunstmatige intelligentie, blockchain. Al dat soort onderwerpen. En de laatste tijd ben ik wat meer aan het verschuiven naar wat meer psychologische, filosofische vragen over de grote maatschappelijke omwentelingen waar we in zitten. Technologieën zijn onderdeel van, maar ook klimaat en de hele transitie waar we middenin zitten en waar corona ook nog eens een keertje een soort van versnelknop op heeft gezet. En wat voor sommige mensen een soort van verbazend is, maar voor mij eigenlijk heel logisch, is dat ik daardoor ook wat meer bezig ben met zingevingsvragen de laatste tijd.
Mm-hmm.
Dus ik heb naast Future Affairs, wat een podcast en een nieuwsbrief is voor NRC, sinds tijdje ook een eigen nieuw projectje opgestart via Substack, een nieuwsbriefproject. Transcend heet dat. En dat gaat, dat is eigenlijk een soort zoektocht naar zingeving en naar transcendentie. En voor mij zijn het heel logische dingen, omdat als je in een tijd van grote omwentelingen leeft, zoals ik denk dat we nu leven, dan ontkom je denk ik niet aan het stellen van ook de diepere vragen van wat is een goed leven? En als dit systeem niet functioneert, welk systeem dan wel? En op welke beginselen moet zo'n systeem dan worden opgebouwd? Dus dan kom je automatisch bij hele diepe en menselijke vragen terecht.
Ja, precies. En hoe voelt dat voor jou om over zulke onderwerpen te praten en te schrijven? En dan bedoel ik meer van, ik kom natuurlijk ook uit een bepaalde hoek, hè, waar we het net over hadden, Dumpert en Geen Stijl. Maar ik ben in exact dezelfde dingen geïnteresseerd, maar ik weet als ik er publiekelijk iets over zou gaan zeggen of over ga praten, dan voelt het toch een soort van cringy. Ja. Kijk, dat Future Affairs, ja, maar ja, vooral dat, dat tweede gedeelte. Dat, hoe ga jij daarmee om?
Nou, dat herken ik wel hoor. Het is ook, in die zin voelt het ook wel een beetje als een soort van een beetje spannend of zo. Om dat soort vragen die je inderdaad misschien sneller associeert met soort tijdschriften als de Flow en de Happiness en TV-vrouwtjes en zo. Om die ook serieus journalistiek te onderzoeken. Maar volgens mij is er wel serieus iets aan het opborrelen hoor. En zijn dit vragen, nou ja, sowieso sluit iemand, als iemand een jaar lang in een kamer opsluit, dan gaat iedereen over dezelfde dingen nadenken.
Dat is waar. Ja, dat is waar.
En er is ook iets aan het verschuiven, denk ik, in de tijdsgeest, dat er toch veel meer openheid komt voor dit soort onderwerpen, dit soort vragen. En ik dacht van ja, weet je, eigenlijk is het gek dat het het domein is van de Jomanda's en de mensen die ik eigenlijk zelf ook niet zo heel serieus neem. Terwijl als je juist met een wetenschappelijke, kritische en ook sceptische blik een beetje daarnaar kijkt, ja, dan kan je ook heel interessante dingen daarover ontdekken. Dus ik snap heel goed wat je zegt. Dat, voor mij voelt het ook een beetje zo. En is het ook een beetje zoeken naar de juiste taal en woorden. Misschien dat als je een menu hoort praten, dat het ook een beetje aan de zweverige kant klinkt. Maar volgens mij is dit gewoon een heel belangrijk maatschappelijk thema wat we ook serieus moeten nemen.
Ja, en, maar ik, ja, ik ben het wel met je. Toevallig heb ik vorige week, had ik in 2 dagen tijd, in 24 uur zeg maar, had ik, en dat sluit hier een beetje op aan, had ik voor diverse projecten had ik gesprekken. Zo sprak ik met een Servische topbasketballer die echt uit de achterstandswijken van Servië opgegroeid is. Hele stoere vent, beste van de wereld in zijn tak van basketbal. En die begon op een gegeven moment ook te huilen toen het ging over, nou ik weet niet, het was iets kwetsbaars in ieder geval over wat hij heeft moeten opofferen om dat niveau te halen. Die avond met een hardstyle DJ, eigenlijk, ik vroeg hem wat is het meest gekke wat je ooit op een podium hebt meegemaakt. En ik dacht, nu komt natuurlijk het gekke publiek of whatever. Hij zei, nou, paniekaanval. Precies. Dus je verwacht inderdaad iets in de trant met schuddende tieten. En je gaat het vervolgens 10 minuten hebben over mental health en paniekaanval en hoe je daarmee kan dealen.
Wat grappig is, dat ik merk sinds ik hier een beetje over aan het schrijven ben, over aan het posten ben op LinkedIn en zo, is hoeveel mensen er op me afkomen met precies dit soort dingen. En hoe er dus ook een soort honger is om het over dit soort dingen te hebben. En dan niet op een kruidenvrouwtjes manier, maar gewoon normaal. En wel, je hoeft geen fan van Brené Brown te zijn die zelfhulp schrijft om te, ook gewoon in normaal contact te zien dat kwetsbaarheid best wel helpt, toch? Als je gewoon eerlijk durft te zijn over waar je zelf mee worstelt en mee zit, dan doet die ander dat vaak ook. En dan komen er veel interessantere gesprekken los dan over tieten en wild kokend publiek of zo.
Precies. Nou ja, en het raakt ook een essentie van ons wat meestal publiekelijk achter een muurtje bleef. Dus die hele, nou laat ik zeggen, het geeft me goede hoop voor mijn kinderen en de maatschappij waar zij in gaan opgroeien als het gewoon wat normaler is om je in dat opzicht kwetsbaar op te stellen. En,
maar ik zie jou dat zelf ook wel doen trouwens hoor, in de vragen en de dingen die je stelt op LinkedIn en ook in deze podcast, gaat het toch ook wel vaak over dit soort diepere vragen, toch?
Ja, nou ja, zeker. En mijn backstory is natuurlijk ook wel redelijk bekend. Ik ben natuurlijk christelijk opgevoed. Heb dat op een gegeven moment allemaal tijdens mijn studietijd achter me achter de rug gelaten. En zeker toen ik op een gegeven moment bij Geen Stijl kwam, was dat christendom, ik worstelde er niet mee. Hè. Ik had het prima allemaal geaccepteerd, een plekje voor mezelf gegeven. Maar ik merkte wel dat ik een soort felheid en een emotie naar boven haalde. Als het over dat soort onderwerpen ging, dat ik echt wel met een hardgestrekt been inkom. Terwijl als ik mijn ouders zijn nog steeds christelijk, hè, vrienden ook, als ik daar kan ik gewoon heel normaal genuanceerd gesprek mee voelen, vol openheid en kwetsbaarheid. Maar ja, binnen het imago en de rol die je speelt bij Geen Stijl en later ook bij Dumpert, heeft dat natuurlijk een andere connotatie. Maar die essentie van je eigen identiteit, wie je bent, hoe je dat vormt en hoe je daarmee omgaat. Ja, nee, dat heeft me altijd al gefascineerd. En dat is toch
misschien komt het eruit. Misschien hangt dat ook wel een beetje samen met überhaupt de hele maatschappelijke beweging. Want er is natuurlijk de afgelopen decennia is dat hele geloof in discrediet gekomen. Deels terecht, denk ik. Zeker georganiseerde beweging. Er is heel veel afzet geweest tegen de dogma's en het vrijheidsbeperkende van de kerk en van geloof. Alleen er is ook best wel veel kind met dat badwater weggegooid. Dat ook de soort van zingevingsvragen en de rituelen en gezamenlijke beantwoorden van levensvragen. Dat is ook weggegaan. Er is eigenlijk helemaal niks voor in de plaats gekomen. Waardoor ineens een soort van woestijn is ontstaan van mensen. Waar mensen helemaal niks meer kunnen vinden over de vragen waar iedereen mee zit. En dat is volgens mij de reden waarom we nu ook ineens nu worden geconfronteerd massaal met best wel klote situaties met zo'n pandemie. Dat ineens blijkt, hey fuck, die zingevingsvragen, die structuren, die rituelen om er normaal gesproken mee om te gaan. Om normaal gesproken een soort richting te vinden van nou oké, dit is heel erg, maar we komen er wel weer beter uit. Dat is een beetje zoek.
Ja, en denk je dat zo'n pandemie, vanuit jouw positie, denk je dat zo'n pandemie dan een versneller is? Of het juist...
De
trend was er al natuurlijk.
Ja, wat ik vond, ik hoorde laatst iemand zeggen, de pandemie is een contrastvloeistof. Dat vond ik wel mooi, omdat het een soort dingen naar boven haalt en helder maakt, contrasteert die er al wel waren. Dus het maakt gewoon... En dat is denk ik ook de reden waarom ineens... bepaalde duurzame ontwikkelingen versnellen. Omdat het gewoon nu aan de oppervlakte komt dat het niet houdbaar is. Hoe we met elkaar omgaan. Hoe we, misschien weer een beetje treperig, maar ook met de planeet omgaan. En dat volgens mij dat soort vragen nu ineens zo aanslaan en leven en aansluiting vinden bij een big viral gaan. Ja, dat komt wel echt ergens door.
Ja, precies. En het doet iedereen in ieder geval beseffen dat normaal nooit normaal is. En dat er dat je dan teruggeworpen wordt op de basisdingen. En daar hoort zingeving en weten wie je bent in context met de rest van de maatschappij. Ja, dat hoort er natuurlijk bij. Wat ik me afvroeg, hè? Jij bent begonnen als echt, ik wil niet zeggen de Alexander Clupping van de NRC, maar als tech-expert bij NRC. Ja. Op een gegeven moment komt daar dat Future Affairs project wat je hebt uitgebouwd. Komt dat uit jouw koker? Doe je dat met een team? Of hoe ontstaat zoiets?
Nee, dat is wel uit mijn koker gekomen. En begon ook op een gegeven moment ook eigenlijk als een beetje hobbyproject, nieuwsbrief. Toen nog via review, niet via Substack, maar een beetje vergelijkbaar idee. Ik gewoon als hobby een nieuwsbrief begon over de toekomst. En waarin ik een beetje soort, wat de reden was dat ik merkte dat er veel ideeën waren die een beetje te groot of te uitgebreid waren voor Twitter. En nog een beetje te onuitgewerkt en te klein voor de krant. Mm-hmm. En dat er dus een ruimte was om zelf een beetje te experimenteren en... mijn eigen onderzoekjes samen te vatten en die alvast eventjes te delen, ook om de feedback op te krijgen. En dat is, ik heb dat denk ik 5 jaar geleden ben ik dat begonnen, dat is een beetje uit de hand gelopen hobby inderdaad. Want uiteindelijk werd het een NRC nieuwsbrief, een podcast, een evenementenserie. En, zijn ook nog bezig met andere plannen rondom Future Affairs. Maar vooral omdat het dus blijkbaar een soort vrije experimenteerruimte was die heel erg aansloeg en waarmee ik ook ineens veel beter en directer kon intappen op, met een lelijk woord, community. Dus een soort mensen die ook geïnteresseerd zijn in die thema's. En ook van allerlei toffe ideeën en links en onderzoeken aan blijven dragen. Zodat het een soort vliegwiel wordt wat zichzelf versterkt.
Ja, en is daar dan binnen de NRC-cultuur, is daar dan, NRC, voor de bühne is, als er geen stijlredacteur is, NRC natuurlijk verschrikkelijk en we haten elkaar tot op het bot, prima. Maar even buiten dat, is er bij de NRC wel, is daar dan ruimte, sowieso heb jij de ruimte gepakt, maar moest je die pakken of was die,
moest
je was
die er al uit? Moest ik wel pakken en ik heb die uiteindelijk ook gekregen en uiteindelijk heel veel... tijd en ruimte gekregen van allerlei collega's die ook moeten steken in Future Affairs. Maar ja, kijk, het is wel een soort forum en een aanpak die net een beetje buiten de traditionele kaders van de krant valt. Ja. Dus ja, in het begin was het dus ook daarom een soort hobbyproject, omdat ik ook dat winkeltje zelf eerst een beetje wilde runnen en optuigen voordat het meteen het NRC-stempel kreeg of... dus geen eindredacteuren van de NRC mee zouden kijken of het wel allemaal voldeed aan de eisen voor dingen die in de krant belanden. Dus ja, dat is ik geloof sowieso heel erg dat vernieuwing bijna nooit vanuit de kern van een organisatie komt, maar altijd een beetje aan de randen ontstaat. Dus ik zoek die randen ook wel bewust op, om gewoon zelf een beetje te experimenteren, eigen winkeltjes op te bouwen, waar niet al te snel de kern van NRC zich mee wil en kan bemoeien, omdat het gewoon dan nog een beetje moet groeien en een beetje een eigen smoel moet krijgen.
Ja, precies. En je wordt daarin dan ook niet teruggefloten, dus dat is ook wel prettig. Maar hoe kom je dan tot... Hoe ben je op deze vorm gekomen? Was het dat je... Ik kan me voorstellen dat je interesse hebt in bepaalde dingen. Je wordt ook niet voor niks tech-redacteur. Ja. En je merkt aan alles dat jij... inmiddels natuurlijk 5 jaar later, dus je bent doorgewinterd in Future Affairs en de thematiek die daarbij komt kijken. Maar hoe kom je tot het besef dat een nieuwsbrief een goed idee is? Een online nieuwsbrief?
Nou ja, wat ik heel fijn vind aan nieuwsbrieven is dat het een... Zeker als je het gewoon elke week op een vast moment verstuurt, dan heeft het ook een beetje dezelfde dwingende kracht van een krant. Die ligt gewoon op je deurmat en als je een wekelijkse nieuwsbrief stuurt, dan op een gegeven moment zit het in mensen hun ritme. In mijn geval op zaterdagochtend even lekker de linkjes te lezen die ik heb gedeeld. Mm-hmm. En het is ook nog eens een keer een vorm die veel directer in contact kan staan met lezers dan wat je met een krant kan doen, bijvoorbeeld. Dus ja, een nieuwsbrief klinkt een beetje 90's, maar ik geloof heel erg in dat medium, omdat het is sowieso is e-mail soort van ook een soort woestijn geworden waar alleen nog maar nieuwsbrieven in binnenkomen. Maar dat is dus wel een heel interessant platform om ook te benutten als journalist. Iedereen heeft een e-mail-app op zijn telefoon staan. Nou, als jij een goede nieuwsbrief weet te maken, dan zit je dus elke week vooraan in dat platform. Dat is gewoon heel nuttig. En wat ik ook een beetje merkte waarom ik het buiten zo'n beetje de traditionele NRC-kanalen wilde doen, was ook NRC heeft natuurlijk een hele lange journalistieke traditie en hele stevige deelredacties, de wetenschapsredactie, de economieredactie en de buitenlandredactie. Terwijl de onderwerpen die ik interessant vind en die ook Future Affairs heel erg aan bod komen, die liggen op de grensvlakken van al die dingen. Het is een beetje economie, het is een beetje wetenschap, het is een beetje buitenland. Het is een beetje leven. En met zo'n nieuwsbrief onttrek je een beetje aan die standaard pilaren en de standaard indeling van zo'n organisatie. Dus die digitale vorm is lekker dwingend. Hij stelt je in de mogelijkheid om gewoon direct met lezers contact te hebben. En het is een mogelijkheid om de strakke indeling van de krant een beetje te ontvluchten.
Ja, precies. En inderdaad, wat je zegt, dat daar zo die associatie ben ik inmiddels al wel voorbij. Je denkt bij een nieuwsbrief soms vaak aan een reclamefolder van een winkel waar je een keer wat kleren hebt gekocht misschien. Maar dit is natuurlijk een hele andere vorm van nieuwsbrief. Het voelt ook echt, zonder al te veel pino's in je reet te willen steken, het voelt ook echt wel als gewoon een persoonlijke brief van jou aan mij en even niet... Je stapt uit je rol als journalist, hè? Ongeacht of je dat nou voor NRC doet of voor Volkskrant of voor wie dan ook. Ja. Je stapt als het ware uit het rollenpatroon dat je hebt tussen ik als lezer en jij als journalist, namelijk via de krant of via de traditionele media. En je maakt, het is een soort breaking the fourth wall voor een journalist ook, heb ik het idee.
Nou, dus we hadden het net over kwetsbaarheid. En dat kun je natuurlijk in een nieuwsbrief sowieso ook wat meer doen dan in een krantenartikel. Misschien dat we dat ook wel meer in krantenstukken zouden moeten doen. Maar in mijn nieuwsbrief kan ik ook, als ik over dingen twijfel of ik weet gewoon dingen nog niet, dat vragen aan mijn lezers. En, nou, dat is gewoon ook, denk ik, ja, dat is oké. En het is ook nog wel eens een keertje zo zuiver om dat te doen. Omdat, journalisten twijfelen altijd en moeten altijd natuurlijk dingen uitzoeken waar ze eigenlijk net geen verstand van hebben.
Precies.
Dus het is ook in die zin een soort eerlijke vorm. En ik merk ook dat best wel gewaardeerd wordt door mensen als je gewoon eerlijk bent over wat je wel en niet weet. En dat doen we natuurlijk in krantenstukken ook. Alleen, ja, er is toch de neiging om gewoon op te schrijven wat je weet. En ook, door het logo van NRC erboven lijkt het. Het is goed uitgezocht en dit zou wel ongeveer de waarheid zijn. Of in ieder geval denkt NRC dat dit de waarheid is. En dat heb je bij zo'n nieuwsbrief, maakt het toch wat persoonlijker en kwetsbaarder. En daardoor denk ik net wat benaderbaarder of zo.
Ja, precies. Nou, en ik moet zeggen dat ik die kant van de journalistiek waarin je je kleur bekent. bijvoorbeeld in sportjournalistiek vind ik het gewoon prettig. Zeker, ik volg natuurlijk NBA, basketbal. En daar weet je gewoon van de meeste journalisten die de NBA volgen, weet je ongeveer hun voorkeur voor welk team ze zijn. Ja. En dat, en dat laat ze ook gewoon doorschemeren. En dat is oké. Okay, want daardoor weet je met wel. Kijk, en nu komen we natuurlijk. En dat is niet de kant die ik per se op wil. Maar ik kom je natuurlijk op de discussie van. Soms zijn het andere partijen die roepen dat je of links. Nou, media. Dus vaak links bent. En dus X, Y en Z. Maar door zelf al. Ik heb ooit geleerd toen ik nog docent was, dat een goede docent het aangeeft als hij niet weet waar hij het over heeft, of als hij het antwoord op een vraag niet weet en niet gaat bluffen. Omdat je daarmee de essentie van kennisvergaren aanstipt. Namelijk, ik weet iets niet, maar we kunnen dit met elkaar gaan ontdekken.
Ja.
En het zou wel.
Je raakt wel aan iets belangrijks. Want het is natuurlijk een dun lijntje tussen gewoon je persoonlijkheid meebrengen en een soort activisme. En een persoonlijke politieke agenda erdoor proberen te duwen. En zullen vast lezers zijn die mij ook in sommige dingen best activistisch vinden. Over, ik kijk heel kritisch naar Big Tech, een grote techbedrijven bijvoorbeeld. En uiteindelijk denk ik dat het vrij onontkoombaar is dat we iets moeten doen met duurzaamheid en klimaatverandering. Nou, dat zijn politieke standpunten natuurlijk. En ja, als je de hele tijd op die thema's zit te hameren in zo'n nieuwsbrief, dan zullen mensen die het daar niet mee eens zijn afhaken of je niet meer objectief vinden.
Precies.
Dat is natuurlijk wel een reëel gevaar, ook journalistiek gezien. Ik denk dat als alle journalisten een beetje in hun eigen hoekje, vanuit hun eigen mening dingen gaan roepen, dat dat niet heel sterk is. Dat je een soort van mengvorm moet hebben tussen die kwetsbaarheid en correctiemechanismes ervoor.
Je vraagt wel een hele hoop nuance hoor, van mensen die gewoon een Twitter-account hebben. Maar ik snap wel je punt hoor. En dat is, als we het hebben over kwetsbaarheid, is dat wel iets waar ik graag naar terug zou willen. Of terug zou willen als het ooit bestaan heeft. Die nuance. En dat het niet zodra je richting X beweegt, dat je meteen in secte X hoort. Maar dat je, en dat is denk ik ook wat je doet met je andere nieuwsbrief. Is dat je zonder meteen te willen polariseren gewoon dingen wil onderzoeken en ontdekken. En het publiekelijk maken van die zoektocht is heel kwetsbaar, zeker voor een journalist inderdaad.
Wat ik altijd wel doe en wel belangrijk vind ook, is ik zoek wel vaak ook een beetje contraire geluiden op. Dus als ik de hele tijd allemaal mensen aan het woord en links heb gedeeld over hoe belangrijk de duurzame transitie is en hoe rampzalig klimaatverandering aan het worden is, dan probeer dat wel te balanceren af en toe met een editie over een soort van tegenwicht die je van, nou, deze denkers denken er super anders over en dit is een interessant stuk, bent u misschien niet mee eens, maar er zijn in ieder geval argumenten in voor tegen kan. Dus ik heb wel een soort van neiging om een beetje tegen te hangen, tegen de heersende opvatting of zo. En dat kan misschien net ervoor zorgen dat mensen net iets beter trekken als ik wel een beetje activistisch ben. Want ze denken ook wel beter dat ik ook wel probeer dat tegengeluid af te laten horen.
Ja, precies. Overigens, ligt het aan mij of zijn we gewoon een mening al snel activisme gaan noemen? Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik vind dingen over duurzaamheid, maar dat maakt me niet meteen een.
Ja,
het is semantiek hoor. Maar,
ja, maar het is ook een best wel genuanceerde discussie. En het kan ook per onderwerp best wel verschillen. Kijk, wat mij betreft, zoiets als überhaupt de ernst van klimaatverandering, wat voor sommige mensen nog een politieke kwestie is. Ja.
Ja.
Volgens mij zijn we die discussie voorbij en is het dus niet een politiek standpunt meer om daar zorgen over te uiten of aan te geven dat dat iets is waar maatschappelijk iets mee moet ofzo.
Ja.
Maar goed, daar denken weer andere mensen anders over.
Nee, true. Hey, we hebben wel een interessant mooi bruggetje ook, want je hebt het over dat je af en toe zoekt naar de contraire geluiden ook voor je nieuwsbrief, ook om dat spectrum goed in kaart te brengen, is dat belangrijk. Maar als je het hebt over het concreet samenstellen van die nieuwsbrief. Dus je hebt, even kijken, hij komt op zaterdag uit, geloof ik, de Future Fairs.
Ja.
Ik zie het eindproduct, maar wat gaat er in die week vooraf aan handelingen die jij moet doen om te zorgen dat dat eindproduct er is?
Het begint natuurlijk met lezen en luisteren en kijken. En ik dat doe ik natuurlijk voor mijn werk. Dat deed ik ook al voordat ik ervoor betaald kreeg. Ik lees en luister gewoon superveel. En ik hou dat bij in een notitie-appje, wat ik interessant vind. En, daar probeer ik ook al een beetje een soort van lijn in de loop van de week in te ontdekken. Van oké, welk thema springt er deze week voor mij uit? En dat hoeft helemaal niet een thema te zijn wat in het nieuws is, maar gewoon ook wat ik een beetje gevoelsmatig nu interessant vind. En dus in podcasts en artikelen interessant vind om verder te verkennen. Ik maak dan een selectie uit van 4 of 5 artikelen of podcasts. Die luisteren en kijken nog eens een keertje goed. En die vat ik samen. En daar probeer ik ook een beetje vragen bij te stellen. Of te kijken of mijn lezers die raken me ook heel vaak ideeën aan. En die doen zelf ook voor allerlei initiatieven en start-ups en dat soort dingen. In technologie, duurzaamheid, dat soort dingen. Dan probeer ik daar een beetje uit te selecteren wat er interessant is. En wat er binnen dat themaatje past. En dan, in die zin, het is in de loop van de week, zeg maar, tot aan donderdag, verzamel ik heel veel links en losse ideetjes. En dan vrijdag in een paar uur maak ik daar een lopend verhaaltje van. En stuur ik de e-mail naar een eindredacteur die er nog eens goed naar kijkt of het wel hout snijdt. Geen spelfouten maken.
Ja, precies. Volgens mij wel grappig, want ik heb natuurlijk deze podcast omdat ik graag met creatieve mensen spreek, of misschien niet eens altijd mensen die zichzelf creatief vinden, maar ja, ik denk dat iedereen daar gebruik van maakt. En dit proces wat jij nu beschrijft is in modelvorm volgens mij wat creativiteit is, namelijk de tijd nemen om ideeën op te doen. En je hoeft echt niks, ik las laatst, niks is origineel, maar je kan het hoogstens verfrissend maken. Maar je verzamelt ideeën, die laat je even sudderen. Daar had ik het met René van Meurs bijvoorbeeld over, de comedian. Ja. Je verzamelt ideeën, je laat ze sudderen, of in zijn geval, hij noemde het marineren. En dan komt er op een gegeven moment dat je in je hoofd, al dan niet tijdens een bewust proces, verbanden gaat leggen. En als je die verbanden hebt gelegd, dan kun je iets nieuws creëren. Ja. In jouw geval.
Wat je net zegt, dat er is bijna niet meer echt iets nieuws te bedenken. Dat is wel ook, dat geloof ik ook echt heel erg, dat ik zie mezelf meer als een soort curator dan als een creatief genie of als een hele diepgaande onderzoeksjournalist. Maar ik ben een soort curator van allerlei ideeën over bepaalde thema's. En inmiddels heb ik best een beetje gevoel voor welke ideeën er zinnig zijn en welke thema's er leven. Maar het gaat met name om het zo goed mogelijk samenbrengen van wat er al is. En daar zit ook, dat is ook wel grappig in die zingevers nu, van die zoektocht en de filosofen en de mensen die ik daarover spreek. Die hamen daar ook steeds over dat heel veel levensvragen draaien om de vraag, wat is er nou? Hoe kan je nou simpel gebruiken wat er al is, in plaats van de hele tijd alleen maar nieuwe dingen proberen te doen? En ik geloof heel erg dat inderdaad creativiteit ook dat proces is. Van heel nuchter kijken en simpel, wat hebben we hier beschikbaar, wat kunnen we daarmee doen? En door een heel simpele, kleine toevoeging daaraan, toch weer iets nieuws creëren.
Ja, nou, ja zeker. En toevallig, ik moet vanavond weer, het is nu donderdag, vanavond een lezing geven aan een clubje ondernemers. En een van de dingen waar ik altijd op hamer is dat je totale vrijheid werkt niet als je creatief wil zijn. Dus je moet begrensd worden door kaders. En ik neem al het voorbeeld van het basketbalspel. Als er geen spelregels zouden zijn, dan krijg je een absurd spel. Want dan roep ik, oh, dit schot was 4 punten. Of ik ren buiten de hal. Of ik zeg, de wedstrijd is nu klaar na 2 seconden. Ja. Want er zijn geen regels. Dus dat maakt absurd. Het is juist binnen die, en bij basketbal is het vrij uitgebreid en complex, maar binnen die regelgeving dat creativiteit kan ontstaan. Dus binnen die kaders. En zoals jij het nu aangeeft ook, als je dat op een heel hoog over metaniveau pakt, namelijk de aarde en de resources die we hier hebben, om het weer aan klimaatverandering even te hangen. Ja, dat is ook, we zijn gekaderd. En in plaats van constant te denken dat we meer in die kaders verder op kunnen duwen, kunnen we ook eens gaan kijken wat nou mogelijk is binnen de kaders. Jij hebt volgens mij vorige week...
Ja? En je hoeft hem niet eens zo heel hoog over te pakken. Als je kijkt naar alleen al het kader, voor mij in ieder geval, van zo'n nieuwsbrief. Gewoon elke week, op een vast moment, het is letterlijk een soort blokjes invullen. Het is een heel erg letterlijk een kader. Maar het regelmatige ervan en het ingekaderde erin, ook in een thema, de toekomst en technologie, zorgt ervoor dat je een soort focus hebt waarbinnen je hele interessante dingen kunt doen. Maar zonder dat kader zou ik alle kanten opvlanderen en zou het tot niks leiden. En nu is het steeds meer door de nieuwsbrief een soort serieuze journalistieke vorm aan het worden.
Ja, precies. En het voordeel van het kader en de community die dit kader kent en dus ook een verwachtingspatroon hebt, is dat je daar heel af en toe heel erg mee kan opvallen door juist even door dat kader heen te breken en iets anders te verzinnen. Door het contrast met wat het ritme is, kun je bepaalde thema's en bepaalde onderwerpen natuurlijk heel groot maken. Omdat ze op een of andere manier buiten... En ik denk dat wat je gedaan hebt met die tweede nieuwsbrief, dat misschien wel daar een voorbeeld van is. Dat je zegt, nou, dit past niet meer... Of past niet binnen Future Fairs. Want volgens mij was je daar toen af en toe ook al wel mee bezig met die zingeving.
Ja, het is toch net iets anders. Op een andere manier. Precies. Op een soort maatschappelijker en systemische manier. En dit transcend is veel persoonlijker. En veel meer op het individu. En op de individuele ervaring ook. En ja, ik merkte ook op een gegeven moment dat het... toen had ik in Future Fairs ook... iets over hele interessante onderzoeken waaruit kwantumfysici, dus mensen die de kleinste deeltjes bestuderen, hele bizarre conclusies trekken over de aard van ons bewustzijn. Dus dat er een link is tussen de hele kleine aard van de werkelijkheid en hoe wij de wereld ervaren. Nou, dat klinkt al super zweverig, maar daar had ik op een gegeven moment in Future Fair ook iets over uitgewerkt. En toen ook echt een paar mailtjes van, gast, wat ben je nu aan het doen? Je bent me echt kwijt met dit gebouw. Waardoor ik dacht van, oké, nou, prima. Dan luister ik dat natuurlijk ook wel serieus naar. En blijkbaar is het dus ook net een iets ander thema, wat op een andere manier uitgewerkt moet worden dan de onderwerpen over technologie, toekomst.
Ja, precies. En je hebt daarmee de kaders van je van Future Affairs had je bereikt en moest een andere vorm krijgen. Hey, ja. En hoe bewust ben jij bezig met het creatieve aspect van wat je maakt? Is dat...
Nee, niet zo heel erg, moet ik zeggen. Ik was ook wel verbaasd door je uitnodiging, maar we hadden natuurlijk leuke contacten via LinkedIn. En ik denk dat je een deel van wat ik doe kan je best als creatief stempelen of zo, maar ik ben niet echt in die zin een creator. Ik zie mezelf, dat is steeds meer ook wat een beetje zich begint uit te kristalliseren. Ik ben meer echt een soort curator. Dus ik probeer te zien waar interessante ideeën, en gave artikelen, en een mooie podcast zitten, interessante, slimme mensen. En die probeer ik steeds meer een podium te bieden. Een beetje op te poetsen zodat een breed publiek ze interessant vindt. En daar komt natuurlijk ook creativiteit bij kijken, maar het is in de kern meer een soort... tussenhandelaar in creativiteit dan echt.
Een beetje de Jack Spijkerman van de journalistiek.
Een soort makelaar.
Ja, inderdaad. Nou ja, op zich is daar ook niks mis mee. Maar kijk, zoals ik aan het begin volgens mij al zei, geloof ik er heilig in dat iedereen misschien niet creatief is in de traditionele zin van het woord, als in ik kan goed schilderen, zingen of wat dan ook. Maar wel gebruik maakt van creatieve tools, als het ware. Dus
en de ideeën, dat is wel exact. Dat merk ik. Er zijn gewoon mensen die heel erg gedreven zijn door ideeën of door concepten en door verbindende ideeën over hoe de wereld werkt. En als je gevoelig bent voor ideeën, ik denk dat je dat wel, dat is wel een creatiever soort type dan mensen die gefascineerd zijn en worden getriggerd door regels of door vastigheid of dat soort dingen.
Ja, een dogma. Ja, dat leergierige is wel...
Je moet ook creatief zijn.
Ja, maar daar heb jij toch wel last van, dat je leergierig bent en ook begint te zitten in een nieuw...
Ja.
Dus dat is waar. Hey, en als je kijkt naar de rol, want we hebben het over kwetsbaarheid gehad, over jouw manier van dat soort ideeën verzamelen. Maar als je het hebt over de rol van creativiteit in Future Affairs, niet zozeer in de nieuwsbrief, maar in gewoon van de samenleving. En dan uiteraard vooral de westerse samenleving waarin wij vastzitten op dit moment. Denk je dat nu we ook meer bezig zijn met zingeving, denk je dat ook de rol van creativiteit verandert daarin?
Ik denk het wel. Ik denk dat het heel erg samenhangt. Volgens mij wat nu aan het gebeuren is, mede versneld door corona, is dat er een soort turbulentie maatschappelijk is ontstaan, waardoor de heersende verhalen, de heersende opvattingen en ideeën over hoe een samenleving wordt ingericht, dat die totaal onder druk staan. En dat betekent dus dat er ook ruimte is, ineens veel meer dan voorheen, voor nieuwe ideeën, voor nieuwe verhalen. En nou ja, kunstenaars en creatieve dingen zijn bij uitstek de mensen die nieuwe verhalen als eerste bedenken. En ik zie wel, ik sprak een tijd geleden met een historicus die wel parallellen ziet tussen nu en de Roaring Twenties. De jaren 20 van de vorige eeuw. En dat was ook zo'n moment waarop jazz ontstond, waarop vrouwenkiesrecht werd bedacht, waarop ook voor het eerst een beetje werd geëxperimenteerd met genderrollen. En er zijn best wel wat parallellen te trekken met nu, maar dat is ook een soort periode waarin het absurdisme en bepaalde schilderstromingen opkwamen. En dat, je ziet dat nu volgens mij nog niet echt, maar de voedingsbodem voor echt wilde nieuwe kunstvormen, creativiteit, echt nieuwe en creatieve ideeën over hoe je een samenleving inricht. Ja, dat is een katalysator voor kunst en creativiteit, zou je denken. Dat, op een of andere manier komt het nu nog niet los, maar ik kan niet aan de indruk onttrekken dat er heel wat aan het opborrelen is in. Ik sprak laatst met Daan Roosegaarde, grote kunstenaar in Rotterdam. Die aan de ene kant heel geërgerd was over zoveel gebrek aan verbeeldingskracht de laatste tijd. Maar als je hem hoorde praten over zijn projecten en hoeveel behoefte er eigenlijk is daaraan, dat stemde me ook wel weer optimistisch over dat dit een tijd is waarin eindelijk wat meer ruimte komt voor echte originaliteit en creativiteit.
Ja, zeker. Nou, en ik denk dat je dat daar wel even een aantal belangrijke punten aanstipt die die wel essentieel zijn. Als je bijvoorbeeld vertaal je het naar politiek, dan hoor je natuurlijk de laatste jaren steeds meer dat links, bijvoorbeeld links, voor zover we nog links-rechts hebben, dat links het verhaal een beetje kwijt is.
Ja.
Ik sprak vorige week ook trouwens heel veel Rotterdam in deze podcast. Ik sprak vorige week een ondernemer uit Rotterdam voor deze podcast. En die had in geconcentreerde variant, het was een horecaondernemer, pandemie sloeg toe, hij zakte weg in een moeras van wanhoop. En dat is het moment waarop hij zich tot creativiteit keerde en op een creatieve manier ontdekte hoe hij anderen kon helpen in dit geval. Dus eigenlijk een mooie metafoor en een mooie analogie voor wat we misschien wel in het groot gaan meemaken. Dat we, doordat we allemaal even uit het lood getikt zijn en in onzekere tijden leven en ineens beseffen dat waarvan we dachten altijd dat het een zekerheidje was, dat het verdwenen is.
Ja, maar het is in die zin ook best wel een gevaarlijke tijd. De jaren 20 van de vorige eeuw liepen niet echt lekker af, zeg maar.
Nee, er zijn wat incidentjes geweest dat kun je wel zeggen, ja.
Maar misschien komt het ook wel dat het heersende verhaal duidelijk faalde en dat mensen dan gewoon gevoeliger worden voor andere verhalen die heel divers zijn. En dat zie je volgens mij nu ook gebeuren, ja. Ik denk dat van die samenzweringstheorieën, die verkopen niet per se theorieën, maar die verkopen een ander verhaal.
Er is zekerheid. Dus
duidelijk behoefte aan andere verhalen en zekerheid, maar ook aan gewoon hele nieuwe ordeningen van wat wel en niet waar is, van wie wel en niet de macht hebben. En welke soort verbeeldingskracht we moeten gebruiken om een betere toekomst voor ons te zien.
Ja, precies. En ik denk dat daar dus ook best wel een belangrijke rol ligt voor de verhalenvertellers en de kunstenaars, zoals je zegt. Want het is niet alleen een vruchtbare voedingsbodem. Maar er zijn meer kapers op de kust met andere intenties misschien dan intenties die puur goed zijn voor de samenleving. Dus het is wel belangrijk om er bewust mee bezig te zijn.
Tegelijkertijd zie je ook een soort verkramping in de bovenstromen. En zie je ook dat zeg maar, de oude verhalen daar ook wel heel gretig aan vast wordt geklampt. Door sommige politici, maar ook door een beetje de mainstream media. Die rol van de verhalenvertellers die is denk ik inderdaad heel groot. Maar je ziet ook dat heel veel mensen die verhalenvertellers niet meer vertrouwen. Misschien ook omdat ze het verkeerde verhaal aan het vertellen zijn. Dus dat journalisten zich ook wel heel erg aantrekken, vind ik.
Ja, die zou dat inderdaad, dat, ja, op een of andere manier moet daar een goede, betrouwbare rapportage van gemaakt worden. Als de rapporteur of de media al daarin niet vertrouwd wordt, dan zit je op een heilend vlak natuurlijk. Ja. In dat opzicht is het wederom nodig dat we creativiteit toepassen om onszelf verder te helpen. En als we het dan, dat is dan mooi, dan ronden we hem denk ik mooi af. Als je dan kijkt naar wat we eerder zeiden over dat er niks nieuws onder de zon is, om van open deur in te trappen. Je riep net dat je een historicus sprak die je vergelijking met de jaren 20 maakte. Ook al leveren in een turbulente tijd waarin het hart verandert. Zijn er wel dingen uit het verleden die jij nu terug ziet komen die jou hoop geven voor de toekomst? En dat kan zowel op maatschappelijke schaal à la Future Affairs of op persoonlijke schaal, zoals je in andere nieuwsbrief doet.
Ik weet niet of het per se hoopvol is, maar wat ik in ieder geval zie is dat niet alleen maar de jaren 20 heel erg parallellen hebben met nu, maar ook de jaren 70 en de swinging 60s en zo. En dat je nu in de onderstroom, dat is de bovenstroom is aan het falen, dus nu moet je weer meer kijken naar die onderstromen. En daar zie je wel, denk ik, hele interessante en ook best wel hoopgevende bewegingen. Klinkt misschien een beetje gek, maar er is een hele beweging rondom psychedelica. Wat natuurlijk ook super 60s en 70s is. Mensen die allemaal aan de ayahuasca ceremonie zitten, truffels, LSD. Maar dat geeft ook een soort nieuwe maatschappelijke beweging van die een beetje in mij doet denken aan de flower power beweging. Van weer opnieuw verbinding met de natuur. Het gaat om liefde, het gaat om hogere bewustzijnsniveaus. Dat kan je heel zweverig vinden en ook de flower power beweging is niet bepaald goed afgelopen. Maar het geeft wel een soort van aan dat de ideeën over meer verbinding met elkaar, met de natuur, dat die normaler weer beginnen te worden. En ja, op zich, als je er nuchter naar kijkt, kunnen we daar best wel wat meer van gebruiken, denk ik.
Ja, dat is zeker waar. Nou, dat is toevallig iets wat ik moet zeggen, toen je begon over die psychedelica, dacht ik, daar heb ik laatst al een stuk over gelezen, maar dat was jouw nieuwsbrief. maar dat je ook, wat ik bijvoorbeeld hier in mijn omgeving heel erg merk, is, daar heb ik het ook met mijn ouders over gehad, is dat je dat mensen het kleine weer gaan waarderen, het intieme, dus een wandeling over het strand. Sowieso, allemaal, weet je wel, ook gewoon gasten uit mijn basketbalteam, we gaan gewoon wandelen. Weet je, vroeger moest het allemaal, alle uitjes moesten, hoe gekker hoe beter. En nu gaan we gewoon wandelen en praten met elkaar. Ja. Het dineren op het strand. Weet je, mensen komen hier in het Westland ineens achter dat we maar één bos hebben in het Westland. Die romantiek van dat terug naar de natuur. Inderdaad, de turbulente van de Roaring Twenties. En dan de zoektocht naar de zingeving die in de jaren 60, 70. Ja, dat
inderdaad wat jij ook zegt, dat het waarderen van wat er al is en het veel met een andere bril kijken naar wat er al is. De laatste tijd valt me ook op dat de meest innovatieve tech-ondernemers, kunstenaars, die houden zich heel erg bezig met natuurlijke technologie. Dus die maken, die ontdekken ineens dat bomen allerlei manieren hebben om met elkaar te communiceren en maken met die schimmeldraden allerlei nieuwe technologieën. Komen erachter dat in spinnenzijde soort kogelwerende eigenschappen zitten die je weer in materialen kunt gebruiken. En we hebben ons de laatste decennia heel erg gericht op kunstmatige intelligentie. En je ziet nu dat die natuurlijke intelligentie en het soort van krijgen van weer een nieuwe blik op het kleine en dichtbij je en het natuurlijke. Dat heel erg ineens weer in de tijdgeest past. Mm-hmm. En ja, op zich is dat denk ik wel winst. Is dat, heeft die pandemie ons wel met de neus weer gedrukt op dat het kleine ook heel fijn kan zijn.
Ja, nou dat weet ik wel zeker. En En dat is mooi om te zien. Kijk, ik kan hier nog echt nog 3 uur over doorpraten. Maar dat, en misschien wel 4. Maar ik moet zeggen, ja, ik vind het zo tof om met jou te praten hierover. Omdat ik dit normaal alleen in het weekend lees in je nieuwsbrieven. En nu gewoon terug kan schreeuwen. Dus dat vind ik heel prettig. En ik moet zeggen ook dat eigenlijk veel dingen waar we het hierover gehad hebben, zijn ook gewoon terug te vinden in jouw nieuwsbrieven. Ze zijn voor mij in ieder geval zeker een inspiratie. En als je het hebt over...
We hebben het helaas nog niet over de piemelgrapjes gehad.
Nee, die zijn we een beetje... Maar misschien komt er ook wel weer een... misschien is dat de nieuwe jazz dan. Piemelgrapjes. Piemelgrapjes zijn van alle tijden. Dat is... volgens mij maakte Martin Luther al... De Romeinse. Dus dat, nee, dat zit helemaal goed.
Staat in een groot rijtje.
Ja, zet ik mezelf nou in dat rijtje? Ja, misschien wel. Ja. Maar goed, ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd en je kennis. Dat je dit met mij en de rest wilde delen. Volgens mij hebben we je werk meer dan genoeg geplucht. Ben ik vooral benieuwd waar jij de komende weken, maanden... welke ideeën jij gaat verzamelen en aan ons gaat voeren eigenlijk. Daar komt het op.
Ja, deze was leuk om te doen. Was een leuk gesprek voor
me. Ja, toch?
Zeker.
Ja, voor een donderdagmiddag was het best te doen. Alright, Wouter, dankjewel voor je tijd. En we spreken elkaar vanzelf weer.
We spreken elkaar. Ja, is goed. Dankjewel, Matthijs.
Dat was het gesprek met Wouter van Noord. En nogmaals, abonneer je op zijn nieuwsbrieven. Want... Nou ja, alleen al voor je algemene kennis is het heel goed om elke zaterdag en zondag zijn nieuwsbrieven te lezen. En het is ook een goede, ze zijn ook goede triggers om je te helpen na te denken over het leven, over de maatschappij, over de wereld waarin we leven. En om je soms te confronteren met beangstigende trends, maar ook hoop te geven met interessante ontwikkelingen. Dus wat mij betreft altijd een van de leukste mailtjes die ik elke week krijg. De nieuwsbrieven van Wouter van Noord. Alright. Deze week, het is nu vrijdag. Ik ga me nu vooral bezighouden met basketbal. 3x3 Olympische qualifiers zijn nu. Dus 3x3 wordt 3x3 basketbal. Dus basketbal op 1 basket. Dat is een Olympische sport. En dit weekend zijn de qualifiers. De kwalificatietoernooi voor het Olympisch toernooi. En daar doet zowel Nederlandse mannen als vrouwen aan mee. Dus dat ga ik dit weekend volgen. Euroleague finals zijn er. Dus dat is de grote soort Champions League voor basketbal in Europa. Dus die ga ik proberen te kijken. En de NBA playoffs zijn bezig. Dus dat betekent dat de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, ook in de eindfase komt. Daar ga ik zo over een kwartiertje een podcast mee opnemen met Neil en Henk Norel. Dus dat is, het is veel basketbal dit weekend. Dus dat is leuk. Ja, en volgende week, ik ben zo erg bezig geweest met de presentaties en de lezingen van deze week. En het werk dat deze week lag, dat ik eigenlijk niet zo goed weet wat ik volgende week allemaal ga doen. Maar dat mag de pret niet drukken. Het zal sowieso leuk worden en ongetwijfeld heel veel mogelijkheden geven om creatief bezig te zijn. En dat is uiteindelijk wat ik interessant vind. Dingen origineel maken. Kijken hoe je iets creatief kan aanpakken. En ook jou daarmee inspireren en hopelijk verder helpen. En andersom mag je dat ook gewoon teruggeven. Hè? Ik wil niet de leraar zijn of de zender die constant informatie jouw kant op duwt. Stuur vragen in, stuur feedback in. Dat kan via social media, kan ook via een mailtje. Mailtje staat altijd, mailadres staat altijd in de beschrijving van elke podcast. En ik spreek je sowieso snel weer. Dit weekend weer een mini-podcast, een weekend mini-podcast. Vetestrik vragen. En volgende week ben ik er weer met ongetwijfeld een interessante gast. Dankjewel voor het luisteren. Vind ik tof. Ik spreek je snel.